Wij vragen uw aandacht voor onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Marsmysterie, een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het tiende deel, over land naar de evenaar.
In oktober 1971, zes maanden na het vertrek van de maan, landden twee vaartuigen van de ruimtevloot op de zuidelijke poolkap van Mars. De overige vrachtvaarders bleven om de planeet heen cirkelen. In de namiddag betraden onze leider, Captain Jeff Morgan, en onze hoofdingenieur Steve Mitchell als eersten de bodem van Mars. Toen ze zich ongeveer 700 meter van het vlaggenschip de Pionier hadden verwijderd, zagen ze zich plotseling ingesloten door een zeer dichte mist. Wij schakelden de schijnwerper van de Pionier in, in de hoop dat deze voor hen als lichtbaken zou dienen. In strijd met de radiopeilingen van Jimmy Barnett, die uitwezen dat de beide mannen zich steeds verder van de Pionier verwijderden, beweerden Jeff en Mitch dat ze op ons licht afgingen. Maar korte tijd later bleek dat wat voor licht ze ook volgden, het zeker niet dat was van ons vlaggenschip. En ondanks de hevige koude van de poolnacht op Mars, verklaarden ze dat het licht hen verwarmde als een hoogtezon en hen slaperig maakte. Jimmy en ik begrepen dat het hun dood zou betekenen als ze daar buiten werkelijk in slaap vielen. En wij verzochten Frank Rogers, de piloot van de eveneens gelande vrachtvaarder nummer 1, zo spoedig mogelijk een tractor te lossen ten einde de verdwaalde in de dichte mist te gaan zoeken.
Wat in die vervloekte mist? Ja, we vinden ze toch nooit, man?
We moeten het erop wagen. Je hebt alle kans dat die mist even vlug weer optrekt als hij gekomen is. Misschien wel als de zon onder is.
Ja, wanneer is dat dan?
Over een half uur ongeveer.
Ja, maar dat is helemaal donker. Hoe moeten zij dan warm blijven?
Luister, Jimmy.
Wat is er?
Dat geluid? Hoor je dat niet?
Nou, je zegt ja. Het is wel helemaal hetzelfde geluid dat we hoorden vlak voor de landing. Toen Jeff de...
Jeff! Jeff! Hoor je me, Jeff?
Laat me toch met rust, dokter. Zie je dan niet dat ik doodmoe ben?
Doodmoe? Hoe bedoel je?
Ik wil slapen. Daar waar het lekker warm is.
Je bent niet slaperig van vermoeidheid, Jeff. Maar van de kou.
Ik ga liggen. Ik moet gaan liggen.
Doe dat niet, Jeff. In hemelsnaam, ga niet liggen.
Oh, slaap. Oh, zoete rust. Op ons neer.
Jeff, hoor je me? Ga niet slapen!
Mitch, slaap jij ook al?
Van zorg en druk bevrijdt gij ons.
Hij stapel gek, daar heeft hij het nou toch over.
Luister naar me, Jeff. Je bent helemaal niet in de buurt van de Pionier. Er is hier geen oranje licht. Je moet terugkomen hierheen. Versta je me niet, Jeff? Versta je me niet?
Hij antwoordt niet meer. Hij slaapt beslist al. Ze moeten alle twee beslist al slapen.
Hemel, Jimmy, als dat het geval is, in die bittere kou, dan betekent dat voor hun het einde.
Hallo, vlaggenschip. Nummer 1 roept u.
Hallo, Frankie, is Jimmy.
De truck is gelost en klaar om te vertrekken. Wil je mijn loodsignalen geven?
Natuurlijk.
De mist is hier nog steeds zo dik als ertessoep.
Oké, Frank, hier komt het loodsignaal. Zeg maar, Frank, kijk je radio goed na voordat je gaat rijden. We zouden je ook niet graag kwijt willen raken.
Nog iets gehoord van de captain?
Nee, Frank.
Ik roep je aan zodra ik in de truck ben.
Best. Ga je het gehoord, dokter?
Ja, Jimmy. Laten we hopen dat Jeff en Mitch nog daar zijn waar we ze het laatst horen. Als ze nog verder afgedwaald zijn, wordt de kans om ze te vinden wel heel klein.
Thank you. Oké, dokter. Ik zal je eruit laten.
Dank je, Jimmy.
Buitendeur. Contact. Zie je de truck al, dokter?
De truck zelf nog niet. Maar wel zijn koplampen.
Ja, wacht nou eens even, dokter. Weet je nou wel zeker dat het licht van de truck is? Jeff en Mitch dachten ook dat ze ons licht zagen, en toch was het wat anders.
Zeg, Frank. Wil jij even met je lichten knipperen?
Zeker, dokter. Alsjeblieft.
Prachtig. In orde, Jimmy. Ja. Ik daal nu de ladder af. Ik sta nu op de grond. Daar is de truck.
De buitendeur van de luchtsluis is open, dokter. U kunt binnenkomen.
Dank je, Frank. Maar ik blijf in de opening staan om uit te kijken. Rijden maar.
Oké. Daar gaan we.
Geluk ermee, mannen.
Dank je, Jimmy. Dat zullen we wel nodig hebben. Hallo, Jimmy.
Ja, Doc.
Waar zijn we nu?
Volgens de laatste peiling, 800 meter ten noordwesten van nummer 1. De koers, 226 graden.
Dan moeten we al dicht bij de plek zijn waar we ze het laatst hebben gehoord.
Minder vaart, Frank. Stel je voor dat we zo verreden.
Hoe is het zich nu?
Nou, de mist is nog steeds even dik. Daarboven begint het donker te worden.
Zou je nou niet liever naar binnen gaan, dokter?
Nou, ik heb het nog niet koud, Jimmy. Mijn verwarming staat op volle kracht. En ik ben amper 10 minuten buiten.
Nou, pas toch maar op, ik zou niet graag willen dat je bevoer.
Nou, als het me te koud wordt, kan ik altijd even naar binnen gaan om het te warmen.
Zeg, dokter.
Ja?
De mist begint beslist op te trekken. Mijn koplichten dringen er al een heel eind doorheen.
Dat zie ik. Hé, stop. Stop, Frank. Stop. Kun je schijnwerper iets naar beneden richten? Ja, zo. Kijk nu eens. Recht voor ons.
Ja, hoor, ze zijn het. Plat op de grond.
Ja, ik loop alvast vooruit, Frank. Kom jij me zo snel mogelijk naar buiten. Zeg, Jimmy.
Ja.
Luister je. We hebben ze gevonden.
Ja, dok, ik hoor het.
Ik ben er bijna. Hé, Jeff. Mitch. Horen jullie me? Hier, Matthews. Jeff.
En, dokter?
Geen antwoord. Ze liggen daar volkomen en bewegingloos. Frank, kom vlug.
Ik ben zo bij u. Ik kom net uit de luchtsluis.
Zouden ze bevroren zijn, dokter?
Ik denk het niet. Ik geloof niet dat de temperatuur daarvoor al laag genoeg is.
Zo, hier ben ik, dokter.
Nou, help ze in de truck dragen. Dan leggen we ze in het vrachtruim. Daar liggen ze tamelijk gemakkelijk. We zijn toch zo terug bij de pionier. Kom hier. Eerst Mitch. Maar voorzichtig, Frank.
Ja.
Dat je zijn kostuum niet beschadigt.
Binnendeur. Contact.
Dank je, Jimmy. Hiermee verhelpen met Jeff. Dan leggen we hem in zijn kooi.
Ja, natuurlijk, dokter.
Nou. Vraag je, hoor. Ziezo. Nou, leg hem nu zachtjes neer.
Zo.
Prachtig. Nou, ik zal zijn kostuum uittrekken. Maar help jij Frank intussen met Mitch.
Ja, dokter. Ja, Frank, hierheen. Ontzettend wat voelen die kostuums koud aan, zeg. En kijk, die neerslag is.
Het is koud daar buiten, Jimmy. Verduiveld koud. En dat blijft zo tot de zon weer opkomt.
Ja, voorzichtig nou, Frank, voorzichtig nou.
Ja.
Wil jij zijn pak uittrekken of zal ik dat doen?
Zeg, heb je die warme drank al klaar waar de dokter om vroeg?
Natuurlijk.
Oh, nou ga die dan maar halen. Ik kleed Mitchell intussen wel uit.
Ja, prima. Goed. Ik denk dat jij ook wel iets warm wilt drinken, niet?
Ja, zeker, Jimmy. Maar laten we eerst zorgen voor de captain en meneer Mitchell.
Zo. Nou, dokter, je hebt je drankje voor de patiënten.
Dank je, Jimmy. Zet maar neer. Ja. Maar laat het even in de thermosfles. Schenk voorlopig nog niet in.
Zeg, hoe is het eigenlijk met ze, dokter?
Huh?
Het lijkt wel of ze alleen maar slapen, hè? Kun je ze niet wakker maken?
Nee, Jimmy, het gaat niet. Ik zou trouwens niet eens willen proberen, voordat hun temperatuur weer normaal is.
Is die dan zo laag?
Lager dan ik durfde veronderstellen. Hmm.
Zijn ze dan toch bevroren?
Nee, ik krijg de indruk dat hun vreemd genoeg niets anders scheelt dan die ongewoon lage temperatuur en die diepe slapen. Ja, precies. Als bij Whittaker.
Huh? Ja. Hoe bedoel je dat?
Nou, Frank zal wel weten wat ik bedoel.
Ik, dokter?
Ja, Frank. Probeer het je eens te herinneren. Een week na de start ongeveer. Toen werd je eens wakker
En je vond Whittaker toen staande in slaap. Weet je het nog?
Dat vergeet ik mijn leven niet meer.
Ja, hij was niet wakker te krijgen. Het duurde uren voordat hij weer bijkwam. En dat bijkomen ging helemaal vanzelf. Zonder dat ik iets heb kunnen doen om het te bevorderen. Ik herinner me nu ook dat zijn temperatuur abnormaal laag was.
Net zo laag als die van Jeff en Mitch nu?
Nee, Jimmy, zo laag niet. Maar ze kan wel zo laag geweest zijn. Vergeet niet dat ik hem pas na uren kon onderzoeken. Intussen kon zijn temperatuur natuurlijk gestegen zijn. Ze bleef immers stijgen totdat ze weer normaal was. En toen ontwaakte hij vanzelf.
Net alsof hij alleen maar een soort had geslapen.
Ja, Jimmy, nou, het ziet er naar uit dat met Jeff en Mitch precies zo zal gaan. Ja,
ze zijn buiten in de kou geweest, dokter. Ik heb al eens gehoord dat als je wordt blootgesteld aan een hevige kou, de temperatuur daalt en dat je je dan slaperig gaat
voelen. Ja, dat is zo, Jimmy, maar zo koud was het toch niet.
Maar hoe kan het dan dat ze verdoofd raakte en daar op het ijs in elkaar zakte?
Ja, als ik het antwoord op die vragen wist, Jimmy, zou ik het je graag geven. Maar voorlopig weet alleen Jeff en Mitch precies wat hun is overkomen. En totdat ze wakker worden, kunnen wij daar alleen maar naar gissen.
De mist is verdwenen. Het is nou weer glashelder buiten. Hoe zou die toch zo vlug opgekomen zijn? Hè? Ja. Hoe lang heeft dat niet geduurd, hè?
Dat moet verband houden met de plotselinge daling van de temperatuur bij het invallen van de nacht.
Hoe denk je dat? Nou, weet je, ik kreeg meer de indruk dat het een laaghangende wolk was die voorbijdreef over de grond.
Dat is natuurlijk ook mogelijk.
Ja. Zeg, zie je die ster daar bijna aan de horizon? Dat is de aarde, geloof ik.
Ja, Jimmy. Dat is de aarde. De avondster van Mars.
Ja. Zeg, hey, zou daar nou iemand op hetzelfde ogenblik naar ons kijken?
Ik denk van wel. Maar dit deel van Mars zal nou wel vlug helemaal donker zijn en van de aarde af niet meer te zien. Ja. Ze zullen al hun aandacht besteden aan de andere helft.
Het lijkt haast niet mogelijk, hè, dat hele kleine lichtende schijfje overdekt is met steden. In elke stad duizenden huizen en in die huizen miljoenen mensen. Ja,
gek, hè?
Ja, als ik daaraan denk, dan voel ik me helemaal raar worden. Heb jij dat hem ook?
Tje.
Zeg... Huh? Zou eens naar de telescoop gaan en die goede aarde van dichterbij bekijken voordat ze achter de horizon verdwijnt.
Hey, Jimmy!
Oh.
Frank!
Nee, het gaat niet door, Frank. De dokter roept ons. Kom! Nou, de mist is nou helemaal verdwenen, dokter. Het is,
Dat kan me helemaal niet schelen, Jimmy. Ik geloof dat Jeff dadelijk wakker wordt. Zijn temperatuur is weer bijna normaal en zojuist bewoog hij even.
En Mitch?
Die slaapt nog. Wacht eens even. Zo. Nou, Jeff...
Zo, dokter.
Ja?
Waar ben ik?
In de pionier. In je kooi.
Hoe ben ik hier gekomen?
Nou, Frank en ik zijn je gaan halen. We hebben jou hier gebracht. En Mitch.
Wat deed ik dan?
Je sliep blijkbaar.
Sliep ik?
Ja.
Ik herinner me alleen maar dat ik met Mitch buiten was. Verdwaald in een dichte mist.
Ja, dat klopt.
En toen zagen we het licht van de pionieren en gingen erop af.
En toen? Wat, Jeff?
Ja, dat weet ik niet meer precies. Ik voelde me zo vreselijk moe.
Ja, jullie waren beide zo moe dat jullie op het ijs gingen liggen en in slaap zijn gevallen. Je hebt tot nu toe stevig doorgeslapen.
Maar?
Ja, vertel eens. Wat was dat nou eigenlijk voor een licht dat je zag, Jeff?
Dat licht?
Ja, eerst meende je dat het ons licht was. Maar in plaats van wit was het oranje. En het leidde je niet naar ons toe, maar van ons vandaan. Precies in de verkeerde richting.
Oh ja. Ja, nou herinner ik me. Ja, toen het ons bescheen, voelde ons heerlijk warm. En dat maakt ons slaperig.
Ja, maar hoorde je niet dat Jimmy en ik je over de radio aanriepen?
Nou, je zegt ja, maar erg vaag.
Ja, maar waarom antwoordde je dan niet? In plaats van een vers te reciteren over de slaap.
Heb ik dat gedaan?
Ja.
Wat zei ik dan?
Nou ja, je zei zoiets van... slaap... Ja, hoe was het ook weer? Ja, zoete rust.
En had je het ook nog over dat je... Bevrijd voelde van zorg en druk.
Van zorg en druk bevrijd.
Bevrijd, gij ons. Ja, dat was het.
Gek. Dat ik me dat herinner, al die jaren.
Hoezo?
Nou, dat vers is ik helemaal vergeten. Huh? Het is iets dat we op de lagere school van buiten hebben moeten leren. Ja, ik herinner me nu weer woordelijk. Maar ik ben me helemaal niet van bewust dat ik dat heb opgezegd toen we daar buiten waren.
Nee?
Oeh, wat was dat koud daar. Oh.
Nou, hier. Drink dat nog eens even uit.
Oh, ja. Dankjewel, Jim.
Vind je goed, hè?
Hé, ja. Ja, dat verwarmt inwendige mens.
Ja, maar vertel me nou toch eens, Jeff, wat was dat nou voor licht dat je zag? Dat oranje licht.
Ik weet het werkelijk niet. We waren vast van overtuigd dat het de pionier was.
Ook nog toen je vlak onder stond?
Ja, dokter, bevond zich nagenoeg op dezelfde hoogte en...
Was het een lichtbundel?
Lichtbundel, nee.
Ja.
Nee. Nee, nou, ik er goed over nadenk, was het dat niet. Het was geen stralenbundel als van een zoeklicht.
En vond je dat dan niet vreemd?
Ja, op dat moment voelde ik me zo slaperig, dokter, dat er niets was dat me kon schelen.
En...
Als ik maar slapen kon.
Juist, en toen je dan sliep, hè, heb je toen de een of andere bijzondere droom gehad? Zoiets als, nou ja, als bij het overlijden van Whittaker?
Nee. Hm? Nee, dat helemaal niet. Nee, ik droomde juist heel prettig.
Oh, dus je droomde wel. En waarover dan?
Ik droomde dat ik door een warme zandwoestijn liep. Een oranje zon stond aan de hemel en een heerlijke warmte straalde door me heen.
Zo.
Op een gegeven moment was ik op de top van een heuvel en ik keek neer in een ondiep dal. Dat was zo lang dat het zich uitstrekte van de ene gezichtseinde naar de andere. En dat was dicht begroeid met een soort bos van planten dat eruit zag als rabarberplanten.
Rabarberplanten.
Ja, met blauwgroene bladeren en purperrode stelen, zo'n 2 meter hoog.
Nee, toch?
Ja, ze stonden zo dicht bij elkaar dat er maar een paar centimeter tussenruimte was. En midden in dat dal lag een stad. Met gebouwen van een rode steensoort.
Ach.
Al die huizen waren rechthoekig van vorm. Ze hadden platte daken. En ze lagen terrasvormig boven elkaar, zo ongeveer als...
Oh ja, die van, Indianen wil je zeggen.
Ja, Pueblos, ja.
Pueblos, ja.
Die je in het zuidwesten van de Verenigde Staten vindt.
Hé, hey. Zeg, die... waren die bewoond, hè?
Dat weet ik niet, mensen heb ik niet gezien. Eigenlijk leek het alsof die hele stad een ruïne was. Maar dan in die goed bewaard was gebleven. En het rabarberbos dat groeide tot op de stadsmuren.
Waren dat de muren om die stad?
Echt, ja, in zekere zin, ja.
Ja, wat bedoel je nou met in zekere zin, ja? Hè? Een stad is een muur, toch een stad is niet een muur. Ja,
nee, wat ik eerst voor muren hield, bleken later de zijde te zijn van een reusachtig, kunstmatig terras waarop die stad was gebouwd.
Heel,
en de rabarber groeide er tegenop. Ik kan hem zelfs op de daken van de huizen zien groeien.
Nou, Jeff, ik krijg de indruk dat je hebt gedroomd van de hangende tuinen van Babylon.
en toen hoorde ik stemmen.
Hè? Stemmen?
Stemmen, ja.
Maar vertel verder, Jeff.
Sombere, klagelijke stemmen. Vreselijk om aan te horen. Het leek alsof ze om hulp riepen.
Ja?
Alsof ze me toeriepen hen te helpen.
Waarmee moesten ze dan helpen?
Ik kreeg de indruk dat ze verlangden dat ik hen ergens heen zou brengen. Naar huis, zeiden ze.
Maar je zag. Niemand, zei je toch?
Nee, dokter, ik zag niemand. Alleen maar die stad, een blauw-rode bos... waarvan de bladeren heen en weer bewogen op de adem van de wind.
Ja, allicht heb je stemmen gehoord, Jeff. Die van mij en die van Frank.
Hoezo?
Nou, vlak voordat jij wakker werd... nu keken we met z'n tweeën naar de aarde die wegzakte achter de horizon. En toen zei Frank dat hij die goede aarde door de telescoop wilde bekijken... voordat ze verdween. Nou, dat moet jij nou gehoord hebben. En onze stemmen gingen deel uitmaken van jouw droom.
Nou, dat klinkt aannemelijk, Jim.
Nee, maar die droom was zo echt. Alles scheen werkelijk te zijn. En ja, behalve dan die droevige stemmen... was het zo prettig... Zo prettig dat ik het bijna jammer vond dat ik wakker werd, dokter.
Zo.
Dat kan ik je verzekeren.
Nou, dat is dan weer eens wat anders. De meeste dromen die we tot nu toe hebben gehad, die waren zo afschuwelijk dat we niet vlug genoeg wakker konden worden.
Ja. Zeg, hoe gaat het dan met Mitch, dokter?
Huh?
Heeft hij ook gedroomd?
Och, ik weet het niet, Jeff. Hij is nog altijd niet bij. Mitch ontwaakte een half uur later. Evenals Jeff. Scheen hij niets geleden te hebben van zijn merkwaardig avontuur. Behalve dat hij klaagde over koude voeten en benen. Maar na nog geen uur hielden ze klachten op... en was hij weer bijna helemaal de oude. Frank, die zich liever niet in de bittere kou van de Martiaanse poolnacht naar buiten waagde... zelfs niet gedurende het korte eindje
tussen onze luchtsluis en die van de buitenstaande truck, bracht de nacht bij ons door. De opkomende zon verwarmde de volgende morgen zeer snel de ijle atmosfeer. En na het ontbijt keerde Frank terug naar zijn eigen vrachtvaarder om toezicht te houden op het lossen van de vracht, de transporttrucks en de luchtdichte woontrucks waarmee we de eerste expeditie op Mars zouden maken in de richting van de Evenaar. Een uur voor zonsondergang waren deze werkzaamheden beëindigd en iedereen keerde naar zijn eigen vaartuig terug om daar de tweede nacht op Mars door te brengen. De derde dag was alles kant en klaar en de eerste expeditie kon haar 5000 kilometer lange reis aanvaarden.
Hallo ruimtevloot, hallo ruimtevloot. Vlaggenschip op vrachtvaarder nummer 2. Meld u alstublieft.
Hallo vlaggenschip, hier is vrachtvaarder nummer 2. Ik ontvang u luid en duidelijk.
Hallo nummer 2, hoe is het ermee?
Alles in orde, captain.
Goed, luister dan nummer 2.
Ja, captain.
Morgen vroeg vertrekt onze eerste expeditie over land. Dan moet jij landen.
Oké, captain. Het wacht is alleen op uw bevel.
Goed. Begin dan te dalen zodra je positie in de vrije baan gunstig daarvoor is.
We kunnen de tijd voor de landing nauwelijks afwachten, captain.
Prachtig, dat is de juiste stemming. Tegen dat je landt zijn de dokter, Jimmy en ik onderweg. Frank Rogers heeft hier de leiding totdat we terug zijn.
Juist, captain.
Zodra je je vracht hebt gelost, keer je terug in de baan om nog een vracht naar beneden te brengen, plus 2 man versterking voor de basis. Vervolgens komt Frank ons na met de tweede karavaan en blijf jij op de landingsplaats. Vanaf dat ogenblik vorm jij de schakel tussen onze expeditie te land en de rest van de vloot.
Ik snap het, captain. Jammer dat we niet tijdig beneden zijn om u goede reis te wensen.
Dank je voor je goede bedoelingen, nummer 2. En happy landings.
Succes op uw tocht, captain.
Dank je. Nou, kom, Mitch. Het wordt tijd om te vertrekken.
Ja, we zijn klaar, Jeff. De dokter en Jimmy zijn al aan boord voor de truck.
Mooi. Grimshaw.
Ja, captain.
Grimshaw, we gaan vertrekken. Jij hebt dus nu het bevel aan boord van de Pionier. Als nummer 2 geland is, moet iemand van de bemanningen van het bevel overnemen. Dan ga jij terug naar nummer 1 en maak je klaar om ons met de afdeling van Frank over 4 of 5 dagen te volgen.
Juist, captain. Goeie reis en wees voorzichtig.
We blijven in contact met je. Ja, laat ons er nu uit.
Luchtsluis, contact.
Ja, Jimmy. Maak nu de binnendeur maar open.
Oké, Mitch. Oh, ben je er? Ik dacht dat Jeff die truck zou besturen.
Nee, Jimmy. Je zult met mij genoegen moeten nemen, althans voor de eerste paar 100 kilometer. Daarna wisselen we elkaar af. Zo. Schrijf wat op en laat mij in de stuurstoel.
Alsjeblieft. Ja.
Nou, roep Jeff nog even en vraag of hij klaar is om te vertrekken.
Ja. Hallo Jeff, bezig hè?
Hallo Jimmy. Ja, klaar voor de start. Zodra jullie wegrijden, jullie gaan voorop.
Goed zo. Vooruit, Mitch. Rijden wij.
Ja. Even geduld, Jimmy. Het is alweer een poos geleden dat ik met zo'n ding heb gereden. Zo. Ziezo. Alles oké. Okay. Alle wijzers functioneren. Remmen los. Daar gaan we.
Nou, Jeff is ook al gestart. Hij komt achter ons aan.
Goed zo. Nou, Jimmy, het is dan zover.
Tja.
De eerste expeditie van mensen op Mars is begonnen. Nou, jong, kijk de Pionier maar eens goed aan. Je zult hem in geen maanden meer terugzien.
Goeie oude Pionier. Zeg, Mitch, hoeveel kilometer leggen we eigenlijk op deze reis af?
Ongeveer 10.000, heen en terug.
Oh. Nou, dan hoop ik maar dat de truck zit halen, zeg ik. Wat moeten we nou doen als we pech krijgen? We kunnen toch niet de garage opbellen om ons weg te laten slepen?
Nee, Frank en zijn mecano's zijn een paar dagen achter ons. Als er wat gebeurt, blijven we rustig wachten tot ze bij ons zijn.
Ah ja. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat we die ijsvlak achter ons laten en in een warmer klimaat komen, Mitch?
Nou, na ongeveer 600 kilometer. Misschien zelfs iets minder.
Ah. Nou ja, dus met onze snelheid zal dat dan ongeveer 3,5 dag zijn. Met inbegrip van de tijd dat we s'nachts stilstaan.
Ah, ja, dat klopt ongeveer wel, Jimmy. Ik denk niet dat onze omgeving in die tijd veel zal veranderen.
En dan, Mitch, hoe wordt dat dan?
Ja,
Dat is iets dat we allemaal graag zouden willen weten. Dat moeten we afwachten.
Zo gingen we dan op weg door de glinsterende witte woestenij van de zuidelijke poolkap naar het warmere klimaat van de gematigde zone, dichter bij de evenaar. De transporttrucks, die bijna zwart zagen in vergelijking met het glinsterende ijs, deden denken aan twee rijen kevers die langzaam over een hoop meel kropen. Elke karavaan telde 3 trucks. Eerst kwam de trekker met zijn ruime luchtdichte cabine waarin de bemanning zat, een bestuurder en een navigator. Daarachter volgde de woonwagen, een groot voertuig dat eruit zag als een tankwagen en dat in zijn benedenafdeling voedsel, water, instrumenten, reservekleding en andere bagage herbergde. Daarboven bevond zich de eigenlijke woonruimte, luchtdicht verankerd aan het ronde platform. Ze zag er ongeveer uit als, ja, als een verplaatsbare Eskimo-hut. Achter de woonwagen tenslotte volgde de vrachtwagen die de benodigde brandstof bevatte. De zuurstofreservoirs en andere uitrustingsstukken die te groot waren om onder de woonafdeling op te bergen. Al spoedig hadden we de 2 ruimtevaartuigen ver achter ons gelaten. En tenslotte verdwenen ze onder de horizon en was alle contact ermee, behalve dan via de radio, verbroken. Zo baanden we ons moeizaam een weg door de grote ijswoestijn. De eerste dag legden we rond 250 kilometer af. Toen de zon onderging, stopten we en bereidden ons voor op de nachtrust. De duisternis viel en daarmee brak de bitterkoude marsnacht aan. Het was zo koud dat we de ramen extra moesten afdekken en de verwarming op volle kracht zetten om te voorkomen dat we ondanks de dubbele wanden van ons woonvertrek zouden bevriezen. Die nacht stonden de beide karavanen naast elkaar onder het zwarte met diamanten bespikkelde uitspansel, terwijl wij rustig sliepen. De volgende morgen, een half uur na zonsopgang, gingen we weer op weg. En tegen de middag hadden we ruim 100 kilometer afgelegd.
Hallo, Mitch, hallo. Hier is Jeff.
Ja, Jeff, ik hoor je.
We gaan nou stoppen. We komen langzij.
Oké, Jeff.
Hé, wat is er, Mitch? Is er iets niet in orde?
Niet dat ik weet, Jimmy.
Zo, we gaan nou stoppen om te lunchen.
Oeh, ha, lunchen. Ja, verdorie, ik zou best een hapje lusten. Hè.
Ja, als je klaar bent met eten, Mitch, kom dan even buiten bij me en breng een kist uit nummer 1 mee.
Zet Jeff, mag ik er ook uitkomen?
Nee, dit keer nog niet, Jim. Waarschijnlijk bij de volgende halte.
Ja, natuurlijk bof ik weer. Ik zou zo graag mijn benen eens willen uitstrekken.
Trek je er niks van aan, Jimmy?
Oh ja.
Om het goed te maken zal ik de lunch klaarzetten. Dan kan jij je even dat gemak van nemen.
Ah, fijn, Mitch.
Hallo, expeditiegroep. De poolbasis roept u. Antwoord alsjeblieft.
Wat zei je, Mitch? Ja? Mijn gemak van nemen? Ja, zeker. Vergeet het maar. Hallo, Frank. Hier is Jimmy. Wat is er?
Nummer 2 is onderweg om te gaan landen. Zijn koers is op het ogenblik zo dat hij recht over jullie heen moet komen. Als je uitkijkt, zul je hem zeker kunnen zien.
Oh, hoe hoog zit hij?
Op 1500 meter.
Dan zien we hem wel. Dank je voor de mededeling, Frank. We zullen op hem letten. Hallo, Jeff. Hier is Jimmy. Ik ontving net een bericht van de basis.
Ja, Jimmy, ik heb het gehoord.
En wil je met nummer 2 spreken? Dan schakel ik je over op zijn golflengte.
Nee, Jimmy. Ik spreek wel met hem na de landing.
Oké. Okay. Oh, wacht eens even. Daar komt hij al aan.
Ja, Jimmy. Ik zie hem. Hé. Hey. Snel, vind je niet?
Ja, dat is net wat ik ook dacht, Mitch. Zo laag.
Op nog geen 700 meter, schat ik.
Nou, Frank, pak alles van 1500. Dat leek wel een bliksemflits. Happy landings, jongens. En steek vandaag je neus niet buiten je deur. Het is veel te koud beneden.
Hallo, Jeff. Hallo, Jeff.
Ja.
Erg laag, hè? Ja. En veel te snel.
Ja, mens.
Ja. Nou, ik hoop dat alles wel is aan boord.
Ach, ze hebben nog tijd genoeg om vaart te minderen tot op landingssnelheid voordat ze de basis bereiken, hè? Ja, nou, zeg aan Jimmy dat hij met u in contact blijft. En me waarschuwt zodra nummer 2 is geland.
Oké, Jeff.
Hey, Jimmy.
Huh?
Laten we er nou maar in.
Daar gaat hij, Mitch. Zo, daar ben je dan.
Zie je zo. Dank je wel.
En iets bijzonders gevonden, Mitch?
Nee, we hadden ook niks bijzonders op het oog, Jimmy. Alleen een paar monsters van de bodem genomen.
Oh, ja, ja. Zeg, wanneer vertrekken we weer?
Nou, zodra jij klaar bent. Jij gaat nou aan het stuur zitten, niet? Mm-hmm. Dan werk ik de kaart bij om precies de plaats te bepalen waar we die monsters hebben genomen.
Goed, vooruit dan maar. Hou je hoedje vast, Mitch. Daar gaan we.
Nog iets van de basis gehoord, Tilver nummer 2?
Ja, hij heeft een beste landing gemaakt en ze zijn nog bezig met lossen. Hallo basis, hallo basis. Expeditiegroep roept u. Antwoord alsjeblieft.
Hallo Jimmy, ik hoor je.
Hier komt een routebericht. We zijn nu 2,5 dag onderweg en hebben een afstand afgelegd van 523 kilometer. We hebben gestopt voor de lunch en vervolgen direct de reis in noordelijke richting.
Oké.
Okay. Mooi. Hoe is bij jullie? Iets te melden?
Nummer 2 komt weer naar beneden met de tweede lading voorraad en weer met 2 man versterking. Zal over ongeveer 2 uur landen en komt weer recht over jullie heen.
Oh, wanneer kom jij ons achterna, Frank?
Binnenkort, denk ik. Vrijwel al onze benodigdheden zijn in de trucks geladen en de tractor is aangehaakt. Zodra nummer 2 geland is, brengen we de laatste vracht over. En hopen, als alles goed gaat, morgen bij het aanbreken van de dag te vertrekken.
Goed zo. Nou, we zullen naar nummer 2 uitkijken, Frank. Zodra we hem zien, dan krijg je een centje van ons.
Dank je, Jimmy. Tot straks dan.
Bye bye, Frank.
Hallo, Jimmy. Dit is Jeff.
Ja, Jeff. Ik heb net met Frank gesproken.
Ja, ik heb het gehoord.
Oh.
Ach, geef me Mitch even, als je wil.
Mitch?
Hallo, Jeff.
Zeg, Mitch. Heb je de laatste tijd nog naar het noorden gekeken?
Nee, waarom?
Een paar minuten geleden merkte de dokter iets op dat we voor een wolkenbank houden. Aan de horizon. Wil jij ook eens kijken? En ons laten weten of jij het ook ziet?
Ja. Blijf je even luisteren?
Ja.
Waar was het, hé?
In het noorden.
Oh, nou, dan ziet het er anders helder uit. Hé, kijk, je kunt het ijsveld overzien tot aan de horizon. Plat als een pannenkoek.
Ja,
ik geloof dat ik het heb.
Ja.
Kijk, Mitch, daar, een lichtere tint paars als een fijn golvend lijntje.
Ja.
Zie je het? Zie je dat?
Ja. Hallo, Jeff.
Ja.
Wij zien het ook. Is het een wolkenbank?
Ja, hoe zou ik dat weten? We wilden juist weten wat jullie ervan denken.
Nog misschien weer mist die komt opzetten?
Ja, dat dachten wij ook. En precies op onze weg.
Nou, moeten we er doorheen, hè?
Nou, dat is niet zeker. Misschien trekt hij even vlug op als die andere en is hij verdwenen lang voordat we er zijn. Zijn jullie klaar met de lunch?
Mm-hmm. Ja, net, Jeff.
Mooi, zet dan de motor aan en laten we verder rijden. Wat het ook is, ik wil er zo dicht mogelijk bij komen voordat de nacht valt.
Nou, tegen die tijd kunnen we er wel zijn, Jeff. Het kan niet veel meer dan 65 kilometer van ons af zijn, hè?
Des te beter, Mitch. Dan weten we tenminste wat ons morgen te wachten staat. Ja, laten we nou maar meteen vertrekken. Kruissnelheid 24 kilometer per uur. Antwoord alsjeblieft.
Hallo Frank, wat is er aan de hand?
Verbind me direct door met de captain, er zijn moeilijkheden.
Ogenblikje Frank. Hallo Jeff, Frank moet je spreken, er is iets niet in orde op de basis.
Oh. Hallo Frank, hier is captain Morgan, wat is er? Nummer 2 captain heeft moeilijkheden. Ja, we dachten dat hij nu zo ongeveer over ons heen zou komen vliegen. Wat is er niet in de haak met hem? Ik weet het niet. Nog geen 5 minuten geleden stond ik nog in radiocontact met hem, maar nu krijg ik geen antwoord meer. Hoe vaak ik hem ook oproep. En waar was je toen je het laatst contact met hem had? 80 kilometer recht in orde van u. Blijf hem roepen, Frank. En dan zal Jimmy overschakelen op zijn golflengte om te zien of wij hem kunnen ontvangen. Oké, captain. Ik schakel nu ook weer over. Ja. Gehoord, Jimmy?
Ja, Jeff. Ik ben al bezig.
Hallo, nummer 2. Poolbasis roept u. Heb contact met u verloren. Antwoord, alstublieft.
Frank roept hem weer. Hoor je dat, Jeff?
Ja, Jimmy. Basis. Hier is nummer 2. Ik probeer met u in contact te komen.
Daar heb je nummer 2. Hij antwoordt wel.
Jawel. Maar zwak, Jimmy. Dat zal Frank niet kunnen horen.
Hallo, nummer 2. Basis roept u. Heb sedert 7 minuten niets meer van u gehoord. Antwoord, alstublieft.
Hij antwoordt hem toch niet.
Zeg, Jimmy.
Ja, Jeff, ja.
Schakel hem over op de zender.
Eens kijken of je ons hoort.
Oké. Zender ingeschakeld.
Hallo nummer 2, hallo nummer 2. Expeditiegroep roept u. Wij ontvangen u sterkte 2. Hoort u ons?
Hallo, expeditiegroep. Mijn toestel is niet meer bestuurbaar. Ik heb het niet meer in mijn macht. Ik moet noodlanden.
Wat is er dan met je toestel? Wat scheelt eraan?
Ik weet het niet. Ik draaide even rond om te kijken naar een vreemd oranjekleurig licht.
Wat? Een oranje licht?
En nu hoor ik zo'n raar, doordringend geluid. Het verlamt me.
Geluid? Dat is precies wat wij hoorden bij onze eerste landing.
Ik zal hem aan de grond moeten zetten. Ik kan de basis niet halen. Ik weet niet hoe ik het anders moet redden. Ik voel me zo moe.
Goeie hemel, Mitch.
Hallo, nummer 2. Nummer 2, ga niet slapen. Blijf wakker, versta je me?
Ik ben bijna aan de grond. Ik ga landen. Hij is haast onbestuurbaar.
Hallo, nummer 2. Hallo. Hallo! Hallo! Hoe ver zijn Frank? Dat is het ten noorden van ons bevond?
80 kilometer.
Zeg, Mitch.
Ja?
Als we onze snelheid opvoeren tot 30 kilometer per uur... kunnen die afstand nog voor zonsondergang hebben afgelegd.
Ja, maar dat betekent nog niet dat we hem voor het donker ook gevonden hebben.
Maar we hebben een goede kans.
Jawel. En we hebben ook een goede kans onze motoren in de soep te draaien... met die zware last die we meeslepen.
Dat risico moeten we nemen. Als nummer 2 aan de poeier is gegaan met de landing... zal de bemanning dringend hulp nodig hebben.
Oké, Jeff. Vooruit, Jimmy. Vol gas. Dat wordt een wedloop met de tijd.
Over land naar de Evenaar. Dit was het 10e deel van onze 2e serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het heelal... geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Jimmy Barnett, Jan Burkes, Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester, Frank, Paul van der Lek, Grimshaw, Herman van Eelen en vrachtvaarder 2, Frans Somers. Regie, Leon Povel.